We komen uit een wereld na 89 en tot een paar jaar geleden waarin, en dat rijmt ook nog eens, de Amerikanen het systeem garandeerden. De Europeanen vooral in het systeem investeerden. De Russen vooral probeerden het systeem frustreren. En de Chinezen profiteerden. Nou, zeker die garantiefunctie van de Amerikanen is de afgelopen periode verdwenen en is het meer à la carte geworden. En dat betekent dat wij niet alleen de macht van het principe moeten inzetten, maar ook het principe van de macht. En dat we daarmee moeten dansen met de persoon die we aantreffen op de dansvloer.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. We spreken in onze podcast vaak met praktijkprofessionals over ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek. Vandaag doen we iets heel leuks en bijzonders. We gaan namelijk in gesprek met iemand die zelf aan tafel zit en dat ook nog eens doet op een van de spannendste dossiers die er is. We gaan in gesprek met Karel van Oostrom, de Nederlandse ambassadeur in Londen. Beste Karel, we mochten Karel zeggen, welkom in de podcast. Hoe is dat om front row te zitten bij de Brexit?
Ja, ik zou zeggen, het is zowel een groot voorrecht als een grote verantwoordelijkheid. Het is een groot voorrecht omdat, ik zeg wel eens, hoe groter de problemen, hoe interessanter ons werk. Maar ook vooral een grote verantwoordelijkheid omdat we hier op de ambassade met het hele team bezig zijn om bedrijven te helpen, burgers te helpen en ook de beleidsmakers in Den Haag te helpen. En tegelijkertijd de Britten te beïnvloeden. Dus ik zeg, een groot voorrecht, een grote verantwoordelijkheid. En ja, ik vind het. Ik ben hier 2 maanden geleden begonnen en ik heb nog geen moment verveeld.
Ja, en hoe is de situatie in Londen nu? Want het is een vrij cruciale week, meen ik.
Net als in Nederland is het voorpagina nieuws op dit moment vooral COVID, hè? COVID-19. We zitten in een vergelijkbare fase als in Nederland op dit moment. Dus ik werk eigenlijk vanaf thuis. Bijna iedereen op onze ambassade werkt vanaf thuis. Behalve de mensen die aan de consulaire balie zitten, die elke dag nog burgers helpen die een paspoort nodig hebben of andere, zeg maar, burgerproblemen hebben. En dat is eigenlijk wat je across the board ziet. Normaal gesproken is de weg voor de ambassade 1 grote stilstaande file en nu is die bijna leeg. Het grootste deel van Londen werkt vanaf thuis. En dat bepaalt ook heel erg de stemming in het land, omdat je kan niet bij elkaar bezoeken. De restaurants zijn dicht, de meeste winkels zijn dicht. Dus iedereen is een beetje op zichzelf teruggeworpen. COVID staat op 1. Brexit is wel een groot punt van zorg, omdat iedereen weet, zoals je net zei, dat dit een hele belangrijke fase is in de onderhandelingen voor het maken van een einde aan de transitie, een nieuw partnerschap waaraan wordt gewerkt. En het is wel spannend of dat deze dagen gaat lukken.
En dat is ook door het virus beïnvloed, hè? Want we begrijpen dat mensen uit het team van Barnier in quarantaine zitten. Boris Johnson werkt zelf ook weer thuis. Heb je als diplomaat inmiddels ervaring opgedaan met dat onderhandelen via een scherm? Wat toch iets heel anders is voor jullie vak?
Ja, hiervoor, voor de goede, ik onderhandel niet. Hè. Het is een heel strak georganiseerd proces vanuit de Europese Unie. Met Barnier, die echt namens de Europese Unie in Brussel, maar alle lidstaten en nauwe betrokkenheid van het Europese parlement namens ons alle onderhandelt. Dat is echt 1 stem. Dus hij onderhandelt. Als ik naar mezelf moet kijken hoe ik dat zou vergelijken, tot augustus zat ik in New York. En daar hebben we 6-7 maanden vanuit lockdown moeten onderhandelen. En dat is moeilijker. En ik heb wel eens gezegd, het is een beetje zoals voetballen op een nat strand. Het kost veel meer energie. Het gaat allemaal een stuk moeilijker, maar je kan nog steeds scoren. Maar het is veel moeilijker. En waar ik vooral ook hier intern in de ambassade mee bezig ben, is ervoor te zorgen dat de fysieke en de mentale gezondheid van de mensen genoeg blijft. Alleen thuis zitten is voor iedereen moeilijk. Dat is niet normaal. Natuurlijk een neiging bij mij op de ambassade van de collega's is om net zo hard door te werken als ze normaal gesproken doen. Ik zeg voortdurend, pace yourself, take your time. Stel realistische doelen en vergeet niet om te bewegen. Vergeet niet om er af en toe uit te gaan. Vergeet niet om gezond te eten. Want dit is niet normaal. En ik denk dat iedereen in Nederland, althans mijn vrienden met wie ik contact heb, die geven dat ook aan me terug. Het is niet normaal om voortdurend vanaf thuis te werken.
Nee.
Dus het is moeilijker.
Ja, herkenbaar denk ik wel. Voordat we gelijk de Brexit induiken, want daar spraken we net al even kort over. Daar komen we zeker nog op terug in onze podcast. Wil ik even terug naar wie is Karel van Oosterom? Want je gaf net al aan, ja, ik heb eerst in New York gewoond en als vertegenwoordiger van Nederland bij de VN gewerkt. Nu zit je in Londen. Hoe word je diplomaat en hoe bevalt je dat?
Ja, een leuke vraag die je gesteld hebt van wie Karel van Oosterom is en hoe ik diplomaat ben geworden. Dat hangt heel erg met elkaar samen. Ik ben een man van 62 en in 1981 kwam ik de liefde van mijn leven tegen. Dus first and foremost ben ik de echtgenoot van Anna, mijn vrouw, en de vader van onze zoon Gustaaf. Wat ons ook verbindt met Den Haag, want we hebben in Den Haag gewoond en onze zoon Gustaaf is ook in Den Haag op school geweest. En ook de hogeschool van Den Haag zijn we ook regelmatig geweest. En hij heeft ook vakken gedaan, zelfs op de campus achter het Centraal Station van de Universiteit Leiden.
Leuk.
En dat is dan meteen verbonden. Hoe ben ik diplomaat geworden? In april 1982 stond er een artikel in de Volkskrant en dat ging over de nieuwe diplomaat. Die werd gezocht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En wat stond erbij? Dat je 3 moderne talen moest spreken. Ik dacht, nou, ik heb in ieder geval Engels, Frans en Duits. Stond bij, je moet verstand van geschiedenis en internationale betrekking hebben. Dat studeerde ik op dat moment. Affiniteit met economie. Nou, een van mijn belangrijkste bijvakken was economie. Gevoel voor cultuur. Ik dacht, ja, dat ben ik ook. Dus ik dacht, god, dit is wel een kans waard om dat te proberen. En dus ik zei dat toen tegen mijn toenmalige vriendin. En toen zei mijn toenmalige vriendin, ik ga met je mee. En zij werkte toen al 7 jaar in het onderwijs. En zij heeft 6-7 keer in de afgelopen 38 jaar ontslag genomen om met me mee te gaan.
Ja.
En zo ben ik diplomaat geworden. Nadat ik even 1,5 jaar in militaire dienst ben geweest bij de Grenadiers, waar de pelotonscommandant was. En verder heb ik ook nog op mijn cv staan dat ik schrijver ben. Ik heb een boek geschreven naar aanleiding van onze ervaringen in de Veiligheidsraad in 2018. Dat heet Met een oranje das, een jaar in de Veiligheidsraad. Maar misschien is mijn grootste claim to fame wel dat ik een mislukt voetballer ben. Een droom die niet is doorgegaan. Ik kom uit Utrecht, daar speelde ik in UVV in het 13e met de vader van Marco van Basten. En die speelde in het 1e. En dat is ongeveer het niveauverschil en waarom ik nooit een bekend voetballer ben.
Ik voel de pijn, ik herken hem ook.
Mooi zeg. En dat leven als diplomaat, daarbij, je vertelde al, dat heeft je door de wereld gebracht. Kun je iets meer vertellen over de posten die je hebt gedaan?
Ja, eigenlijk is pas het afgelopen jaar gekomen dat ik net zo lang in het buitenland als in Nederland ben geweest. Dus ik ben ambtenaar-diplomaat. Ik ben ongeveer 17,5 jaar heb ik in Nederland gewerkt op diverse beleidsfuncties op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder andere bij de NAVO, directie Europa. Ik ben adviseur van minister-president Balkenende geweest, daarna van Rutte. En daarna ben ik directeur-generaal geworden bij minister Rosenthal en toen bij Frans Timmermans. In het buitenland heb ik gewerkt in Ottawa, Damascus, Peking en de afgelopen 7 jaar in New York. En hoe dat bevalt? Ja, het bevalt me prima. De afwisseling hoort bij mij en tegelijkertijd de centrale dingen waar wij aan werken als ministerie zijn me op het lijf geschreven. Hè? Dus dingen als Nederland veiliger maken, vrijer maken, welvarender maken en de wereld een beetje rechtvaardiger en meer duurzamer. Ja, dat klinkt bijna als mijn persoonlijke agenda. En al die functies heb ik in de afgelopen 35 jaar ergens wel aan een van die thema's gewerkt. Dus ik vind het heel leuk. En gecombineerd met de afwisselingen dat ik niet al 35 jaar naar dezelfde school ga en elk jaar tegen mijn echtgenote zeg, god, de leerlingen worden steeds jonger. Nee, ik word ouder. Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk niet in het onderwijs terecht ben gekomen. Terwijl daar ook wel mijn passie ligt, ook omdat mijn beide ouders in het onderwijs zaten.
Want over zo'n groot project als het voorzitterschap van Nederland van de VN-veiligheidsraad, wat je hiervoor hebt getrokken, heb je ook een boek geschreven, hè, dat met een oranje das voorzitten. Dat is een periode waar je 7 jaar voor in New York hebt gezeten. Kun je de luisteraar meenemen met het hoogtepunt van die periode?
Ja, er zijn eigenlijk 3 fasen. 1 was het moment dat Frans Timmermans me vroeg, wil je naar New York toe om dit te gaan doen? Toen zei hij, als je het is een verkiezing nodig om in de Veiligheidsraad in te komen. Toen zei hij, als je verkozen wordt, dan mag je 6 jaar blijven, want dan ga je ook namens Nederland de Veiligheidsraad in. Als je niet gekozen wordt, wordt het maar 4 jaar. En toen keek hij me aan en zei hij, Maar ja, dat weet ik dan al na 3 jaar. En dan zet ik je persoonlijk in een roeibootje en ik gooi je in de East River en je zorgt maar dat je thuis komt. Dus dat was de eerste fase. Dat was de druk zetten van je moet het regelen. Daarna heb ik tot aan 2016 de zomercampagne gevoerd met als spannendste dag in mijn leven eind juni 2016, toen de verkiezingen waren. Dat is uiteindelijk in 5 rondes heeft dat plaatsgevonden. Waarbij in de eerste ronde waren 3 kandidaten voor 2 plekken. Italië, Zweden en wij. Zweden werd in de eerste ronde gekozen. Italië en wij in 5 rondes. Eindigden we uiteindelijk in de 5e ronde op 93-93. Dus dat was heel spannend. Sorry, 95-95. Dat was een kleine week na Brexit. En net op dat moment vond in Brussel de Europese Raad plaats, waar minister-president Rutte en Renzi, die toen premier van Italië was, met elkaar spraken. Minister Koenders en Gentiloni, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, spraken met elkaar in New York. En mijn collega en ik, mijn Italiaanse collega en ik, spraken samen met de 2 ministers in New York. En uiteindelijk hebben we al tekstend en met elkaar pratend, hebben mijn Italiaanse collega en ik het opdracht gekregen van de politiek om ervoor te zorgen of we niet tot een verdeling konden komen. En daar is een afspraak uitgekomen dat Italië het eerste jaar en wij het tweede jaar erin zouden gaan. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat ik in 2018 namens Nederland in de Veiligheidsraad mocht zitten. Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad, waarbij we het voorzitterschap in maart 2018 hadden. En dat voelt toch een beetje alsof je voorzitter van de wereld bent. En in dat jaar hebben we 3 grote prioriteiten gesteld, samen met de politiek. En ministers Kaag en Blok en minister-president Rutte zijn bij herhaling overgekomen, ook om hun gewicht bij te zetten bij wat we wilden bereiken. Verbeteren van vredesoperaties, voorkomen van conflicten en vooral het uitbannen van honger als oorlogswapen in conflicten. En derde, versterken van rechtvaardigheid. En op alle 3 hebben we concrete resultaten kunnen bereiken. Dus als ik terugkijk, en dat ligt ook vast in mijn boek, hebben we de wereld een klein beetje rechtvaardiger, eerlijker, veiliger kunnen maken. En ook heel concrete resultaten kunnen boeken voor de Nederlandse burger.
En daarna maak je eigenlijk de switch om naar Londen te gaan. Voor de luisteraars, bij ons zitten ook veel studenten die luisteren. Hoe worden die posten eigenlijk verdeeld op zo'n ministerie? Hoe bepaalt wie waar naartoe gaat?
Ja, dat is eigenlijk een open marktsysteem. We hebben jaarlijks komt er een vacaturelijst uit met welke vacatures komen eraan. Daar kun je op inschrijven. Je doet je, wij noemen dat het functiebekendstellingssysteem. En via een ingewikkeld systeem van matching, maar ook heel kritisch kijken en gesprekken, wordt gekeken welke personen is geschikt voor welke plek. Dus wie is het meest geschikt voor de plek. En dat leidt uiteindelijk tot een, in het geval van ambassadeurs, tot een politieke beslissing die in de ministerraad wordt genomen. Dus het voelde mij ook als een groot, als een groot blijk van vertrouwen van het kabinet in mij persoonlijk, dat ik ook deze moeilijke klus mag klaren de komende periode.
En je bent nu, zei je zelf, 2 maanden in Londen. Hoe is die overgang om van New York, van de VN, eigenlijk naar Londen te gaan, naar een land dat bezig is om uit te treden uit Europa? Hoe is die overgang?
Ja, eerst moet ik zeggen dat time flies when you're happy, want ik reken terug en het is 3 maanden, niet 2 maanden wat ik eerst
zei. Oké, 3 maanden al.
De overgang is enorm. En die zit eigenlijk in de eerste plaats in het soort werk wat ik doe en wat ik daarvoor moet doen. Dus in New York zeggen mensen wel eens, zit ik helemaal niet in de Verenigde Staten? Nee, leef ik in een VN-bubbel van ongeveer 1 vierkante mijl rondom het VN-gebouw. En onze wereld daar bestond uit 192 andere collega's. Bij de VN worden voortdurend gesprekken gevoerd tussen 193 landen in de wereld. Ik ben een van de weinige mensen in Nederland die kan zeggen dat ik letterlijk 1 iemand in elk land ter wereld ken. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we allemaal het sms van onze regeringsleider in onze telefoon hebben. Dus je kunt heel snel zaken met elkaar doen en oplossingen bereiken voor global solutions for global problems. Maar mijn wereld is diplomatiek. Nou, de kern van mijn werk hier in het VK is primair de Britten en de Nederlanders. Dus aan de ene kant proberen we de Nederlandse bedrijven, Nederlandse burgers, Nederlandse beleidsmakers zo goed mogelijk te helpen. Zeker bij de overgang die Brexit met zich meemaakt. Aan de andere kant zijn we ook vooral aan het lobbyen op alle andere deelterreinen bij Britten. En proberen we ook informatie af te tappen, te analyseren en dan te beïnvloeden. Dus de wereld is vooral het VK en Nederland en niet meer alle diplomaten van de wereld. Ja. En dat is het bijzondere van een wat we noemen een bilaterale post.
Dus de leefwereld is eigenlijk minder internationaal geworden en meer bilateraal geworden. Dus meer echt een verhouding tussen Nederland en Groot-Brittannië in dit geval.
Ja, ik denk dat het een goede samenvatting is.
Hoeveel Nederlanders wonen er in het Verenigd Koninkrijk?
Ja, dat houden we dus niet helemaal tot op de persoon bij. Maar naar schatting is dat rond de 150.000 mensen. Dan hangt er ook weer vanaf wat je meerekent. Mensen die van Nederlandse afkomst zijn, die hun paspoort hebben ingeleverd. Maar die orde van grootte, dus dat is echt omvangrijk. En dat heeft ook onder Brexit grote gevolgen voor hen persoonlijk.
Ja, want op dit moment komen ze naar jullie toe met vragen, nou dat is natuurlijk eigenlijk al een paar jaar zo, met vragen over hun nationaliteit, hun paspoort en hun bedrijf, kan ik me zo voorstellen.
De grootste zorg die Nederlanders hebben. We hebben, ik geloof tot nu toe, ongeveer 10 grote voorlichtingsbijeenkomsten belegd. Morgen hebben we er ook weer eentje, volgende week ook eentje. Om Nederlanders uit te leggen met een Nederlands paspoort zonder een Brits paspoort. Wat ze hier moeten doen. En in de kern betekent dat als onderdeel van de onderhandelingen tussen het VK en de Europese Unie, we met elkaar hebben afgesproken, dat Nederlanders in het VK een verblijfstatus krijgen. Wat we in Nederland een machtiging tot verblijf zouden noemen. Dat heet hier iets anders. En andersom, Britten in Nederland ook. Dat is niet 1, 2, 3 geregeld. Dus daar zijn we voortdurend uit te leggen wat betekent, hoe loopt dat. Maar op zich, die afspraken die staan er en dat hangt niet af van de thans lopende onderhandelingen tussen de Europese Unie en het VK. Daar zijn al afspraken over. Dus dat zijn de burgers en bedrijven is het echt nog, dat is wel een uitstaand probleem. Omdat je onder de onderhandelingen nog niet precies weet wat er op 1 januari 2021 precies gaat veranderen. En laten we dat even twee domeinen uit elkaar trekken, deal or no deal. Als er geen deal is, betekent dat het nog ingewikkelder wordt. Want dan ga je onder de handelsregels van de Wereldhandelsorganisatie vallen. Als er wel een deal komt, dan heb je in ieder geval afspraken over hoe die handel gaat verlopen. Maar ook dan wordt het weer veel ingewikkelder. Omdat tot nu toe is het, wie zei dat nou verleden? Een collega van mij zei verleden tegen me, het is nu net zo makkelijk om tussen Utrecht en Manchester iets te verkopen als tussen Amsterdam en Rotterdam. Je laat het in, je laat het in je auto, je rijdt of naar Harwich of naar Calais toe, je gaat het kanaal over en je rijdt naar Manchester en je levert het af. En nu gaat er per soort goed wat je gaat doen, moeten documenten worden ingeleverd. Onze honorair consul in Southampton zei dat zijn er 9. Dus 9 extra douanehandelingen die hij als freight forwarder moet doen. En dat kost gemiddeld 120, 130 pond per hoeveelheid spullen van één soort en van één territoriale afkomstig. Dus dat gaat heel veel geld kosten. Er wordt heel veel bureaucratie georganiseerd worden om dat in goede banen te leiden. In Nederland, in Rotterdam, hebben we dankzij echt enorme inzet van het kabinet en alle collega's bij alle ministeries die daarbij zijn betrokken, hebben we volgens mij echt alles gedaan wat mogelijk is. Iets heel praktisch. Er zijn meer dan 900 douaniers aangenomen om die procedures goed te laten lopen. Hier in het VK maakt iedereen zich grote zorgen. De Algemene Rekenkamer, zal ik het maar noemen, de National Audit Dienst, National Audit Office, die heeft er net afgelopen week een rapport over geschreven. Die zeggen, we zijn nog niet klaar. Dus dat wordt op 1 januari wordt het zeker voor bedrijven heel ingewikkeld. En ook de campagne die minister Blok voert met het blauwe Brexit monster, ja, wat zich jou als mens in de weg gaat zitten, ja, dat gaat voor heel veel bedrijven gelden. Dus ook nu weer mochten de bedrijven luisteren naar deze uitzending. Maar het geldt ook voor studenten, hè? Doe de Brexit scan, ga naar het Brexit loket, vul hem in, want dat geldt ook voor individuen. Want zelfs voor studenten aan de Haagse Hogeschool tot nu toe, je kon je inschrijven in een Britse instelling en je kon geweigerd worden als er een selectieprocedure was. Maar alleen op je kwaliteit en niet op je nationaliteit. Dat gaat anders worden. En hetzelfde geldt voor Britse studenten in Nederland. Het wordt echt een ander land, een derde land buiten de Europese Unie. Dat geldt ook voor wetenschappers. Hè? Die hebben nu dan plotseling ook een verblijfstatus nodig, een verblijfsvergunning. Vanaf 1 januari.
Heeft Nederland daar nog een speciale status in, om het zo maar te zeggen? Of om een vraag te herformuleren. Je bent ambassadeur van Nederland. Je hebt veel collega's in Londen die ambassadeur zijn van andere landen. Wat is de speciale relatie van, tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk?
Ja, laat ik eerst even apart zetten. De onderhandelingen over Brexit als zodanig lopen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onder leiding van één man die namens ons allemaal spreekt. En dat is ook het signaal wat we voortdurend aan de Britten geven. Dat laat onverlet dat elk van de lidstaten van de Europese Unie eigen belangen, een eigen relatie met het Verenigd Koninkrijk heeft. En dat geldt voor ons eigenlijk als een van de naaste buren aan de andere kant van de Noordzee. En wij noemen dat samen met de Britse ambassade in Haag weer North Sea Neighbors, buren aan de Noordzee. Wij proberen dat zo concreet mogelijk invulling te geven. Dus als je het hebt over handelstromen, is Nederland een van de landen met de meest intensieve handelsrelaties met de VK. Als je kijkt naar het aantal wetenschappers wat hier op dit moment rondloopt, is echt ook groot. Als je kijkt wat we aan culturele instellingen hebben die hier actief zijn, is ook groot. Als je ziet wat hier aan literatuur wordt gepubliceerd, dat is ook groot. Dat wordt vertaald. Dus op alle domeinen kun je zeggen zijn die relaties intensief. Cultuur, veiligheid, wetenschap. En dat gaat door. Dus wat er was, dat proberen we voor te zetten. En tegelijkertijd gaat er ook veel wegvallen. En daar zullen we iets voor in de plaats moeten doen.
En hoe kijken de Engelsen nou eigenlijk naar Nederland? Hoe zien ze Nederland? Je beschreef net dat Nederland aanwezig is in Groot-Brittannië. Dat er veel Nederlanders ook in Groot-Brittannië wonen. Dat er belangrijke handelsrelaties zijn tussen nou, ik neem aan Rotterdam en Groot-Brittannië.
Ja.
Hoe kijken de Engelsen dan naar ons? Hoe zien ze ons land?
Laat ik eerst een generaliserende opmerking maken. Dat Britten als geen ander mij het gevoel kunnen geven dat wij Nederlanders speciaal zijn. En dat kan Anglo-Saxische beleefdheid zijn of gemeend. Het komt mij in ieder geval, het verhaal dat ik terugkrijg van de mensen met wie ik tot nu toe heb gesproken, is eigenlijk wel heel duidelijk. Tegelijkertijd is een generalisatie en ik heb niet 80 miljoen Britten gesproken. Maar ik hoor drie dingen. Het eerste wat ik hoor is, jullie zullen onze beste vriend binnen de Europese Unie blijven. Ze hopen ook een beetje dat wat onze traditionele bondgenootschap wat we binnen de Europese Unie hadden van transatlantisch open economieën, handen voeren, dat wij die rol in ieder geval voort zullen kunnen zetten. Dus beste vriend in de Europese Unie. Twee, gewaardeerd bondgenoot in de NAVO. Zeker op veiligheidsgebied hebben we wel een heel bijzondere relatie met de Britten. Ik ben, ik geloof, begin september ben ik meegeweest op een marineoefening aan boord van Zijne Majesteits Evertsen. Waar we de twee marine, de navies, werken heel intensief samen. En zeker ook als je kijkt naar transatlantische veiligheid en bondgenootschap zijn wij. Dat blijft gewoon bestaan, dat wordt niet geraakt. Derde domein, bilateraal. Ja, daar zien ze ons als een innovatieve partner. Met moderne economie op veel deelgebieden. Heel veel belangstelling voor wat we doen. Landbouw is een goed voorbeeld. De energie is een goed voorbeeld. Er komt een verbinding tussen de elektriciteitsnetten via de Noordzee. Dat is echt zo'n voorbeeld dat we met de windmolens die daar worden aangelegd, dat we echt groene energie ook op dat gebied partner worden. Ja, en laat ik nog een heel concreet voorbeeld geven. In Manchester heb je de poging om de stad groener te maken met meer fietsen. Ja, daar hebben wij een business supporter office zitten, waar een collega van ons, Els Tijger, zit. Is enorm aan het promoten dat we daar fietsen op de straat brengen. En dat is natuurlijk voor de fietsenindustrie, alles wat daarmee samenhangt, een enorme kans. Dus we hebben ook veel kansen voor het Nederlands bedrijfsleven daarbij te ontsluiten. Dus ze zien ons als hun beste vriend, een geweldig bondgenoot en een bilateraal een bevoorrechte partner.
Het is een beste vriendschap waar in ieder geval één van de partners toch een beetje in een spagaat terechtkomt. Want je zei al dat Engeland en Nederland goede partners zijn in de NAVO. Dat blijven we. Tegelijkertijd gaat Nederland verder als loyale bondgenoot van de Europese Unie. En misschien ook wel heel actieve Europese Unie lidstaat. Heel actieve Europese lidstaat. Hoe zie jij die Europese relatie voor Nederland zonder het Verenigd Koninkrijk?
Nou, laat me eens maar heel praktisch invullen. Hè. Ik noemde net al de problemen die het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk als lid onderdeel van de gemeenschappelijke markt, de gemeenschappelijke douaneunie, wat het voor de Nederlandse bedrijven betekent. Ik heb al genoemd wat het voor burgers betekent. Maar laat ik nog een derde heel concreet voorbeeld noemen, wat het voor de beleidsmakers aan beide kanten betekent. De Europese Unie is een plek in Brussel waar eigenlijk elk kwartaal op elk vakgebied de top van de overheid bij elkaar komt. In de werkgroepen die daar op zoveel gebieden zijn. En eigenlijk kun je zeggen, laten we nou zeggen dat er 250 beleidsmakers in Nederland zijn die eigenlijk elk kwartaal wel hun counterparts, hun tegenhangers vanuit de andere Europese lidstaten in Brussel tegenkomen. Nou, heel concreet, sinds 31 januari van dit jaar, s'nachts, dus eigenlijk vanaf 's ochtends vroeg op 1 februari, is dat afgeknipt. Dus er zijn nog wel contacten. En dat proberen we ook zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Maar het vanzelfsprekende contact is weg. En wat wij als ambassade heel erg proberen te doen, is om die contacten opnieuw tot stand te brengen. En heel concreet, ik kwam hier aan, ik was hier een paar jaar geleden voor het laatst, toen was de ambassade ongeveer 50, 54, 55 mensen. In de afgelopen 4 jaar is die al toegenomen tot 70 à 80 en daar komen nog meer mensen bij. Er komt per ingang van eind van dit jaar een formeel hier geplaatste douaneattaché bij die met die douaneproblemen gaat oplossen. We zijn op dit moment aan het werven voor een onderwijsattaché die heel erg gaat helpen, zowel studenten als wetenschappers, om die verbinding te maken. En zo kan ik eigenlijk zien dat over de volle breedte van ons werk, en dat ik nog eentje aan toevoegen, de politie en de marechaussee, die zijn hier al gekomen. Dus alles wat normaal gesproken in Brussel zou plaatsvinden, gaat nu 1-op-1 tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wordt anders. Waarbij deze post zo goed mogelijk doet om die verbinding tot stand te brengen. In het belang van de Nederlandse burger en Nederlandse bedrijven.
Hebben jullie eigenlijk contact met de andere 25 lidstaten in de EU, de ambassades in Londen, onderling?
Ja, zeker. Dat is, ik praat dan ook namens mijn voorganger, want dat is inderdaad op 31 januari veranderd. Tot dat moment was hier een Europese vertegenwoordiging, net zoals we in Den Haag hebben, op het schuin tegenover het torentje. Heb je daar een kantoor van de Europese Unie, wat meer een voorlichtingskantoor is. Toevallig is mijn collega uit New York, de toenmalige ambassadeur van de Europese Unie, is hier ambassadeur geworden op die datum. Dus op zich is dat heel lekker. En hij is hier een vergelijkbare structuur aan het opzetten, zoals ik ook uit China ken bijvoorbeeld. Waarbij de ambassadeurs elke 2-3 weken bij elkaar komen. Maar ook de mensen die voor handel verantwoordelijk zijn. Ook de mensen die voor landbouw verantwoordelijk zijn. Om te proberen aan de ene kant informatie te delen, samen tot gemeenschappelijke analyses te komen, tot adviezen te komen voor onze hoofdsteden en voor Brussel. Maar vooral ook om de Britten te beïnvloeden en dat een beetje gecoördineerd te doen. Dat is wat we aan het doen zijn. Wat specifiek op dit moment speelt, is dat Barnier regelmatig ons debrieft. Ik denk dat het deze week virtueel zal zijn. De vorige keer dat we hem zagen was live, al met een mondkapje om, in een hele grote ruimte, iedereen op 1,5 meter. En dat is dan vooral om van hem de laatste stand van zaken van de onderhandelingen te horen, zodat wij ons kabinet kunnen informeren, ieder van ons. Dus die contacten zijn er.
Is er in de diplomatieke wereld, zoals je die net beschrijft, ook veel informeel contact met elkaar? Dus met de andere landen van de EU die gevestigd zijn in Groot-Brittannië. Maar ook hoe gaan we dit nou in de toekomst met elkaar regelen? Is zo'n informeel contact, elkaar kennen, is dat belangrijk in een diplomatieke wereld?
Ik vind het moeilijk in die mate van detail voor Londen aan te geven, omdat ik ben hier begonnen en eigenlijk is het een COVID-tijd. Dus het enige netwerk wat ik diplomatiek heb is met de Europese Unie. Ik veronderstel op basis van wat Simon Smith me heeft verteld, dat het daar grotendeels wel bij blijft. Want ik ben hier vooral voor de Nederlanders en voor de Britten. En niet zozeer voor andere diplomaten. Terwijl in New York was ik bezig om het gesprek te voeren op dat niveau met 192 collega's uit 192 andere landen. Dus het gaat vooral om Britten en Nederlanders. En als ik ook kijk nu naar mijn programma, gaat het daar vooral over. Vanavond heb ik een toespraak tot de Anglo-Netherlands Society. Morgen heb ik een toespraak voor Nederlandse tuinbouwbedrijven. En een sessie met de bezorgde Nederlanders die met hun status bezig zijn. Het gaat vooral Britten en Nederlanders en wat daar tussen beiden speelt.
Je gaf al een inkijkje in jouw werkdagen van deze weken en met wie je spreekt. Kun je misschien voor de luisteraars nog iets specifieker toelichten wat nou het werk is van bijvoorbeeld een beginnende diplomaat die op jouw post terechtkomt, die bijvoorbeeld rapporteert aan Den Haag, welke debatten er zijn in Westminster over bepaalde onderwerpen? Wat is dan het werk wat je gaat doen als je in het begin van je carrière in Londen zou worden geplaatst?
Een open deur, maar dat hangt heel erg af van de baan die je hebt. Dus op het moment dat je op de economische afdeling werkt, je bent verantwoordelijk voor handelsbevordering, dan ben je heel erg bezig om vragen van Nederlandse bedrijven te beantwoorden, events te organiseren, matchmaking, zorgen dat kansen die wij zien op de markt Nederlandse bedrijven bereiken. En ook heel praktisch Nederlandse bedrijven helpen met het oplossen van problemen als die problemen op de markt hebben. Als je aan de politieke kant zit, we hebben één collega die is vooral bezig parlementaire contacten te organiseren. Later deze week bijvoorbeeld hebben we een bijeenkomst tussen de twee parlementaire groepen. Eén uit de Tweede Kamer onder leiding van André Bosman en hier de Britse kant uit de House of Commons. Waar we de parlementariërs met elkaar verbinden. Ik heb ook een collega die is bezig met cultuur en die is vooral bezig om... eens kijken, één event wat ik met haar heb mogen doen was de lancering van het prachtige boek Selma van der Perre. Mijn naam is Selma, maar dan in de Engelse vertaling. My name is Selma. Die is heel erg bezig geweest om dat event te organiseren. Ik heb ook een collega die is bezig met de voorbereiding van de klimaatconferentie volgend jaar in Glasgow, hè, de COP26. Die zorgt ervoor dat als ik afgelopen week sprak ik met de hoogste baas van de voorbereiding van die conferentie. Dan zorgt zij ervoor dat ik goed beslaagd in ijs kom. Ze geeft me spreekpunten mee. Zorgt er vervolgens voor dat er een verslag naar Den Haag komt. Dus het heeft een hele brede reeks van onderwerpen die ik in het begin noemde. Hè, van cultuur, politiek, economisch, consulair, veiligheid... En afhankelijk van je baan, mijn eerste baan was in Ottawa. Daar mocht ik alle vijf doen, want er waren nauwelijks diplomaten. Hier zijn we iets groter en daar ga je meer de diepte in.
Leuk, het is een interessant inkijkje, denk ik, voor luisteraars die zo wat meer te weten komen over hoe het dagelijks werk op zo'n ambassade verloopt. En op dit moment dus vooral vanuit huis.
Ja.
Ruud, je hebt nog wat vragen over Amerika. Ik denk toch die Amerikaanse politiek. Zullen we daar nog even naar kijken?
Ja, want we hebben het nu veel over Brexit gehad. Ik wil ook nog even een beetje geopolitiek in deze podcast verwerken. Als we kijken naar wat er gebeurd is in Amerika, de presidentsverkiezingen daar. Het lijkt erop dat Joe Biden toch verkozen wordt als nieuwe president in de Verenigde Staten. Wat is het geopolitieke belang daarvan? Hoe kijk je daar tegenaan als diplomaat?
Ik ben daar heel terughoudend in omdat ik ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk ben. En zelfs toen ik in New York zat, ik eigenlijk voor mijn gevoel niet in de Verenigde Staten woonde. Het beeld wat ik sterk heb uit de tijd dat ik in New York zat en zowel met de ambassadeur in de VN van Obama en vervolgens met die van Trump heb mogen samenwerken. Eerst Samantha Power en daarna Nikki Haley. Daar vind ik wel wat van. Dat staat ook vrij uitgebreid in mijn boek beschreven. De verschillen tussen landen als de Verenigde Staten, Nederland, zeg maar het Westen en de rest van de wereld zijn zo groot. En als je dat dan vergelijkt met de problemen waar je tegenaan loopt in New York, met landen die zo anders denken, is dat er een bijna een vanzelfsprekend bondgenootschap is op geopolitiek niveau. En of dat nou onder de Obama-administratie was of de Trump-administratie, die fundamentele democratische waarden, die delen we. Er zijn ook onderwerpen waar we in die periode heel erg verschil van meningen hadden. En dat is het meest makkelijke voorbeeld, seksuele voorlichting, recht op abortus, alles wat daarmee te maken heeft.
Ja, klimaat wellicht.
Klimaat zeker, klimaat, kan nog meer onderwerpen noemen. Maar zeker in de Veiligheidsraad hebben we met Nikki Haley ongelooflijk intensief samengewerkt. Ook op een onderwerp zoals MH17. Wat voor ons als Nederland van ontzettend groot belang was. In het algemeen, staat ook in mijn boek, heb ik wel eens gezegd, we komen uit een wereld. Ik denk dat de shift nog iets groter is dan alleen de overgang is tussen deze twee administraties. We komen in een wereld na 89 en tot een paar jaar geleden waarin... En dat rijmt ook nog eens. De Amerikanen het systeem garandeerden. de Europeanen vooral in het systeem investeerden. De Russen vooral probeerden het systeem frustreren. En de Chinezen profiteerden. Nou, zeker die garantiefunctie van de Amerikanen is de afgelopen periode verdwenen. En is het meer à la carte geworden. Is het niet meer unipolair, maar echt meer wisselend. En dat betekent, zoals minister-president Rutte in zijn grote lezing verleden jaar zei, dat wij niet alleen de macht van het principe moeten inzetten, maar ook het principe van de macht. En dat we daarmee moeten dansen met de persoon die we aantreffen op de dansvloer. En ik denk dat wij met alle collega's dat zo goed mogelijk proberen te doen in het belang van de Nederlandse burger.
Je beschrijft eigenlijk een proces waarin we iets meer teruggaan naar realpolitiek. Dus iets meer teruggaan naar ook moeten dansen met degene waar ons belang ligt. Als ik je goed parafraseer. Hoe belangrijk is diplomatie in dit soort tijden dan? Als we veranderende allianties zien, als er een terugkeer van de realpolitiek ontstaat. Hoe belangrijk is het dan dat we een goede diplomatieke dienst hebben als Nederland?
Nou, laat ik twee concrete voorbeelden noemen. In de Veiligheidsraad dit jaar is het niet mogelijk gebleken om heel snel een resolutie te krijgen over COVID-19. Dus er was echt diplomatie nodig om de grote tegenstellingen op dat gebied tussen de VS en China te overbruggen. Dus hoe groter de wereldproblemen, hoe meer behoefte aan diplomatie. En zeker als grote tegenstellingen worden uitvergroot, heb je mensen nodig die toch met elkaar in gesprek blijven om tot de oplossingen te komen. En dat zien we nu ook hier met Brexit heel concreet, met Barnier. Waarom moet hij zo hard werken? Want het is een diplomaat die probeert tot een tekst te komen. En tot oplossing te komen van redelijk uitvergrote tegenstellingen tussen zowel hier in het VK als tussen het VK en de Europese Unie. Voor Nederland specifiek, wat heeft de Nederlandse burger eraan het ministerie van Buitenlandse Zaken is misschien beter te zeggen, dat bestaat. Ja, vraag maar aan de burger die zijn paspoort kwijt is en op een ambassade komt en zegt, hoe kom ik in godsnaam thuis? Vraag maar aan een bedrijf die toen ik in Damascus zat, die schulden had uitstaan van 2 miljoen. Hoe krijgt die 2 miljoen gulden terug? Dat was in de tijd van de gulden. Vraag het maar aan de burger die zich zorgen maakte over illegale mensensmokkel uit Libië. En in de Veiligheidsraad is het ons gelukt sancties te stellen tegen 5 Libische mensensmokkelaars. Dat heeft geleid dat de mensensmokkel is afgenomen. Vraag het aan de idealist die zegt, de Nobelprijs voor de vrede voor de World Food Program is fantastisch, het Wereldvoedselprogramma. En lees dan wat er in de overweging staat voor die prijs. En op 7 staat in dat het Wereldvoedselprogramma heeft meegeholpen een resolutie in de Veiligheidsraad tot stand te brengen. Dat is een resolutie die door mijn team ingezet is in 2018. Dus eigenlijk zowel qua belangen als qua waarden als qua idealen. Maken wij als ministerie van Buitenlandse Zaken met alle ambtenaren, maar zeker ook dankzij onze politici, een verschil voor een rechtvaardige, meer duurzame wereld, maar zeker ook voor een iets veiliger, iets vrijer en iets welvarend Nederland. En daar knokken we elke dag voor.
En daar knok je iedere dag voor. Krijg je daar genoeg waardering voor? Want ja, ik snap het belang en en je noemt eigenlijk een paar mensen die ik het zou kunnen vragen waar het belang heel direct zichtbaar is. Toch ja, merk ik dat ook de aandacht voor diplomatie in Nederland soms wel vrij beperkt is. Ook onder politici, maar ook zeker onder burgers. Is er voldoende zicht op het belangrijke werk dat jullie doen eigenlijk op die ambassades?
Je begon met het woord waardering. Krijg genoeg waardering? En wat ik in het begin van dit interview zei, ik heb de liefde van mijn leven in 1981 mogen ontmoeten. We hebben een geweldige zoon. Dus persoonlijk voel ik me enorm gewaardeerd in mijn leven. En ook gevoed en gevoeld en erkend in wie ik ben. Ook met vrienden om me heen. Over ons werk, laat ik het persoonlijk maken. Ik heb een boek geschreven, wat ik al eerder zei, met een oranje das een jaar in de Veiligheidsraad. Ik denk dat ik zou een lancering hebben in april, die is door COVID niet doorgegaan. En toen zou ik een tour door Nederland hebben gemaakt, langs 6 instellingen. Ik heb 16 webinars gedaan met mensen van allerlei plumage, met studentenverenigingen ook, maar met boekenclubs en met anderen. Waarbij er blijkt dat er heel veel belangstelling voor ons werk staat en ook heel veel belangstelling voor het verhaal wat we te vertellen hebben. Waarom is het, wat niet eens zozeer over diplomatie gaat, maar vooral over waarom is buitenland voor Nederland belangrijk. Waarom is het buitenland zo belangrijk? Nou, 1/3 van onze banen heeft direct met het buitenland te maken. Als je onze in- en uitvoer bij elkaar optelt, dan heb je het ongeveer 2/3 van ons bruto nationaal product. Als je kijkt naar het begin van de COVID-crisis, dat 250.000 Nederlanders ergens in de wereld waren. We zijn een reislustig volkje met elkaar. Ja, en als je zo internationaal georiënteerd bent, is het wel heel lekker dat er in heel veel landen in de wereld iemand is die je kan helpen. Zowel bij voorspoed als bij tegenspoed. En elke keer als wij een klant geholpen hebben, dan is mijn beeld wat ik terugkrijg van diepe waardering voor wat we doen.
Gelukkig.
Je zei al, misschien ook als slotvraag, Karel, dat je veel met studenten, verenigingen praat. En ook nu zullen er weer luisteraars zijn die nog aan het begin staan van hun professionele carrière. Wat zou je hen willen meegeven als ze belangstelling hebben voor een diplomatieke carrière op een van de posten van Nederland?
Ja, ik heb die vraag veel gekregen de afgelopen tijd. En dan kom ik toch op mijn eerste punt. 1, zorg ten eerste dat je de liefde van je leven vindt. Zorg dat je eigen privéleven goed op orde is. En dat je een keuze maakt als je de diplomatie ingaat die je met z'n tweeën wilt dragen. Ik zie met de veranderende relatiepatronen. Mijn vrouw heeft 6 keer ontslag genomen. Hè. Die heeft 6 verschillende banen gehad de keren dat we in Nederland zaten. En dat heeft ze steeds gedaan omdat ze zelfs naar het buitenland gaat. Daar heb ik nieuwe kansen. Dus in New York is ze naar de kunstacademie gegaan en ze maakt nu prachtig werk. Laat ik even reclame doen. Zoek op de website www.annavanoosterom.com en zie wat voor prachtige kunst ze inmiddels maakt. Maar je moet het met z'n tweeën doen, want als je dat niet met z'n tweeën doet, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus dat eerste carrièreadvies gaat gewoon over jezelf. Zorg dat je gelukkig bent, gelukkig wordt. En voor mij betekent dat heel sterk de liefde van mijn leven vinden. 2, als je belangstelling voor de diplomatie hebt, zorg dat je competenties op orde zijn. Dus zorg dat je talenkennis hebt, zorg dat je inhoudelijke kennis hebt van dingen die nodig zijn. En zorg ook dat je sociale vaardigheden hebt. En kijk ook of je... we hebben een redelijk extraverte baan. Hè? Ik ben niet een wetenschapper die voortdurend één onderwerp tot in de diepte bestudeert. Mijn grootste vaardigheid is dat ik me heel snel een nieuw onderwerp kan inwerken. Ik ben niet een rechter die een inbak en een uitbak heeft en tussendoor een diep dossier uitvlooit. Nee, ik ben, maar dat geldt ook voor mijn medewerkers, ook de mensen die nieuw zijn binnengekomen, zijn de ogen en de oren van Nederland, die gaan erop uit. Als je verantwoordelijk bent voor de fietsindustrie en een aantal aanverwante industrieën, dan ga je erop uit. Je gaat naar beurzen toe, je gaat naar bedrijven toe, je organiseert dingen. Dus het is wel een heel praktische baan, waarbij ik ook in mijn leven heel vaak met stoelen heb staan slepen en microfoons heb moeten aansluiten en het licht aan moeten doen. En aan de andere kant ook af en toe hele ingewikkelde analyses schrijven over de verandering in Syrië toen ik daar woonde.
Ja, ja.
En vooral veel plezier houden, wat je ook gaat doen. Het moet allemaal wel een geintje blijven.
Dat lijkt me sowieso een geweldig advies voor studenten in deze tijd. Dank voor je bijdrage in onze podcast Global Gossip.
Nou, wat leuk.
Karel van Oosterom, de Nederlandse ambassadeur in Londen. Ja, mocht je nou zoiets hebben, ik wil heel graag een bepaald onderwerp terug horen in deze podcast. Of ik wil een bepaald persoon graag terugzien of horen in deze podcast. Laat het ons dan weten. Mendeltje en ik zijn allebei bereikbaar via social media. Twitter of LinkedIn. Instagram zelfs. Dus stuur ons een berichtje, dan nodigen we je favoriete gast uit. Dit was het voor vandaag.